We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Je kunt ons live
of terugluisteren.
Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Eindelijk. Er is een akkoord in Europa over nieuwe regels voor verbrandingsmotoren. Maar bij onderzoeksinstituut TNO overheerst toch wel een beetje teleurstelling.
Ja, dat is altijd hè, met de Europese compromissen. Maar goed, de man die daarbij betrokken is, de ontwikkeling van de Euro 7-normering, spreekt van een gemiste kans. En dan moet hij straks maar even gaan uitleggen.
Inderdaad. Verder hoor je een rijimpressie in de BMW i5.
Ja.
M60. Zoek er maar even bij.
Gelijk de dikke.
Ja, en we spreken zometeen leasemaatschappij Arval. Maar eerst het autonieuws, want Skoda komt met de Epic.
Epic met een Q. Hè?
Epic met een Q. Elektrische auto die rond de 25.000 euro moet gaan kosten. Studiemodel onthuld.
Ja. Ja, nou ja, kijk, het kleine platform van de Volkswagen groep. Natuurlijk al een Cupra-versie, een Volkswagen ID2-achtig verhaal gezien. Nou ja, dus dit zat in de pen. 2025 op de markt, wat op zich al volgend jaar
dat is. Dat is vrij snel. Dat wordt dan dus in principe een concurrent min of meer van de kleine Tesla. De Tesla Model 2, wordt dat? Ik weet het niet. Er moet er ook eentje komen van 25.000 euro.
Zeg maar, is dat Elon Musk tijd 2025? Of is
alles
het,
is Elon Musk tijd.
Ja, we gaan het zien. Nou ja, Renault 5, natuurlijk een beetje hetzelfde wakker. Meer dan 400 kilometer actieradius. Overigens, dit zijn altijd uitsluitende dingen. Hè? Dus rond de 25.000 euro. Dat is niet die versie die meer dan 400 kilometer. Dat is bij die Renault 5 niet zo. Dat is bij die Tesla straks niet zo. Waarschijnlijk bij de Skoda Epic ook niet zo.
ID2 ook niet. Hè? Die gaat er ook nog aankomen. Ook 25.000 euro. Dat zal wel vergelijkbaar met die Epic zijn dan, denk ik.
Ja, dat is allemaal hetzelfde platform. Dat is natuurlijk het MEB-platform. Ja. Maar dan halen ze zeg maar wat dingen weg. Dus je kan hem niet met vierwielaandrijvingen, met grote accu's en weet ik wat allemaal krijgen. Nou ja, weet je, het is.
En de ID1 hoorde ik dat die aangekondigd is. Voor 20.000 euro.
20.000 en de ID0 voor
2027 wel pas. Ja. Hè, dus.
Nou ja, we gaan het zien. Er komen goedkopere elektrische auto's. Ja,
maar goedkoop is wel tegenwoordig vanaf 20.000 euro.
En
een actieradius van?
Ja, dan ga je waarschijnlijk naar 300 WLTP.
300 WLTP, ja.
Dus dat is 200 in de praktijk. Nou ja, dan ga je in ieder geval niet mee op vakantie. Nee. Ja, naar de Ardennen, inclusief een snelle
voor de boodschapauto.
Ja, precies. Toch?
Ja. Maar de vraag is natuurlijk, zit de markt hierop te wachten?
Een deel wel, maar ik ben heel benieuwd. Het lastige blijft, weet je wel, dit is dan een auto waar gewoon niet alles mee kan. Wat je wel met een Polootje of een Skoda Fabia kan.
Of met een Imperiaal op het dak en je kunt naar Italië op vakantie.
Exact. En dat is met dit soort auto's. Ja,
vouwwagentje erachter, kan ook.
Ja, dat kan achter een elektrische auto ook. Ja, het kan. Ja. Het kan, alles kan.
Ja, alleen,
moet wel het vaak stoppen.
Ja, precies.
Ja.
Een hele rustige vakantie.
Ja.
We gaan even naar Red Bull Racing. Want de vrouw die Christine Horner, de teambaas, beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die gaat in beroep.
Ja, je verwacht het niet hè, dat zou gebeuren. Maar dit verwacht ik toch wel. Nee, dit is een gift that keeps on giving. Hè, voor
ons. Christine Horner.
Nee. En voor zijn familie. Dat is natuurlijk wel echt sneu. Goed, voor hem wat minder sneu, want hij heeft het gedaan. Hij heeft in ieder geval dingen gedaan.
Wat heeft hij precies gedaan?
In ieder geval iets te gezellig gedaan tegen een vrouwelijke collega. Dat is in ieder geval wat we een soort van zeker weten. Ja, nieuwe advocaat gaat zich buigen over die kwestie. Ja, dit blijft wel nog even doorrommelen. En ik vond het toen ook te uitgesproken waren ze van ja, we hebben een advocaat en die heeft hem vrijgesproken. Ik denk, maar er was al te veel omheen. Ik denk, dit gaat niet zomaar goed komen.
Nee, maar de vraag is natuurlijk dan ook. Hè, je ziet dit verder escaleren. Mm-hmm. Dan denk je ook van ja, hoe lang zit Horner nog daar bij Red Bull? Ja. Gaat hij de volgende Grand Prix nog halen?
Ja, nou ja, we hebben nog een weekje. Kijk, het lullig altijd in dit soort trajecten. Ook al heb je niks gedaan. Hè. Misschien heeft hij niets fout gedaan. Dat zou kunnen. In ieder geval, voor zijn huwelijk was het in ieder geval niet zo handig. Maar je raakt beschadigd. En de makkelijkste oplossing natuurlijk voor een organisatie... gewoon te zeggen, nou, bedankt voor je diensten. Ja. En de mazzel.
Je beschadigt nu het merk.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Hè. We hebben inmiddels ook een discussie met Ford... die dan op de achtergrond. Discussie met het kamp Verstappen. Wat, die dus ook niet helemaal happy zijn. Ja, het geeft wel heel veel onrust. Aan de andere kant, ja, als je hem eruit zet... is natuurlijk ook een vrij bepalende man voor het succes. Hè? Sinds hij daar zit, doet Red Bull
dus hij is en CEO en teambaas. Hè? Dus ja. Het zijn ook eigenlijk twee functies die je dan moet gaan opvullen.
Ja, maar well, er zijn denk ik wel wat mensen te vinden die dat op zich willen doen. Ja, maar
hij zou dat met z'n tweeën verdelen. We het gewoon, ja, duo-baantje, prima, toch? Ja,
dat zou wel een heftig leven als je dan al die Grand Prix's af moet reizen. Maar,
een jaar moet je doen.
Ja. Ja, ik doe 2 jaar, dan zijn we binnen.
Ik denk
ja,
dat wij ook na 1 jaar ontslagen worden. Maar goed, om andere redenen dan waarschijnlijk. Gewoon onkunde. Maar goed, op zich geeft dit wel aan. Want er was ook een verhaal dat het afgekocht was bij die dame. Maar ja, dit wijst er toch op dat dat niet het geval is dan, lijkt me.
Ja, of vijf, nee, dat of lijkt mij ook. Er was, nou ja, er was iets van 750.000 euro of pond. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval wel serieus geld. Hè? Ja. Dus als ze mij dat zouden bieden, dan ga je al gaan we die goal. Ja, dat is wel goed.
Hoor je mij niet meer?
Nee. Precies. Geeft wel aan, het is wel iets serieus. Hè? Het rommelt lekker door.
Goed, meer autonieuws bespreken we wekelijks in Break de Week. De podcast die komt iedere dinsdag, middag, avond of soms woensdagochtend uit. Ja. Online in onze podcast feed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
De Nationale Autoshow.
Dat was goed de vorige keer.
Ja, heel goed.
Kon je niet?
Echt terugluisteren.
Ja, moet je echt even terugluisteren.
Ondanks zo bescheiden ook.
Inderdaad. Ondanks de iets wat minder gunstige marktomstandigheden... verwacht de leasemaatschappij Arval groei van de elektrische vloot. En ook voor de vele Tesla's die straks terug uit de lease komen... met name de Model 3, is nu een plan van aanpak. En René de Jong die zit in de directie van Arval... is verantwoordelijk voor remarketing. Dus als die auto's terugkomen, dan moet hij ze weer zien te verkopen... op de een of andere manier. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Jullie hebben Europees onderzoek laten uitvoeren... de Arval Mobility Advisory. En de Nederlandse resultaten heb je ook alvast kunnen bekijken. Wat is de belangrijkste conclusie?
Nou, je ziet wel echt dat er fors aandacht blijft voor elektriciteit. Wij van de Arval zijn in... 30 landen doen we dat onderzoek over 5 continenten. Ja. Ruim 8000 vlootbeheerders of mensen die daar een verantwoordelijkheid in hebben... die hebben input gegeven. En zeggen de grootste uitdaging, maar ook de driver... is echt wel elektrificering. Dat is toch echt wel het thema. En ja, eigenlijk praten jullie er volgens mij ook dagelijks, zo niet wekelijks... over hoe dat vorm moet geven. En dat is ook iets wat we herkennen in Nederland. Veel van onze relaties zijn daar ook heel druk mee bezig. We zien ook met name aan de voorkant, dus bij onze zakelijke klanten... die kiezen eigenlijk vaak voor bijvoorbeeld uitsluitend EV... of in hoge mate voor elektrisch vervoer.
Ja, maar dat zijn dan wel... Dat is niet het MKB-bedrijf over het algemeen.
Ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Waar bestaan jullie relaties uit?
Ja.
Nou, we bedienen de hele markt. Allereerst natuurlijk de zakelijke markt. Maar we hebben ook een prachtig merk, dat heet Just Lease... waarmee de private lease-markt bedienen.
Uh-huh. Ja.
En eigenlijk over de hele linie zie je interesse of behoefte aan elektrisch vervoer. Maar in de top van de markt, met name bij de grootste klanten... daar zie je dat ze vanuit eigenlijk ook wel veel meer vanuit zichzelf tegenwoordig... echt kiezen voor duurzaamheid.
Vooral mooie jaarverslagen.
Precies.
Wat de motivatie ook is... je ziet wel dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden... van wij spreken bijtellingsgedreven elektrische behoeften... naar veel meer... zelf intrinsiek gemotiveerd elektrisch.
Nou ja, niet vanuit de bereider over het algemeen. Dus gewoon als jij bij een grote corporate werkt, dan... Ik ken het voorbeeld dat je niet eens de parkeergarage in mag... als je niet met een elektrische auto bent. Ja.
Maar daar heb ik wel iets... Dat is wel interessant, want er zijn ook veel van die corporates... die bieden tegenwoordig een mobiliteitsbudget aan.
Ja.
En wat we wel...
Ik was aan het wachten tot het woord mobiliteitsgeval.
Maar dat
je het er meteen in knalt.
Ja, ik knal hem direct erin. Dus het mobiliteitsbudget zorgt ervoor dat de bereider zelf... een keuze kan maken.
Ja.
En we zien nu op dit moment ook heel veel interesse van bereiders voor om over te stappen naar een mobiliteitsbudget. Om bijvoorbeeld zo'n auto die we met 4% hebben ingezet over te kopen of opnieuw te gaan leasen. Want als je gaat kijken naar de meeste bereiders...
Ja, koop hem niet, zou ik even adviseren. Maar daar kunnen we nog wel een keer boompje over zitten misschien. Maar nee, eigenlijk... kijk, met de gestegen bijtelling is de meest... aardige oplossing, financieel gezien, mobiliteitsbudget pakken, private lease, EV, dat hè, weet je, want vaak moet je toch elektrisch. Doe dat maar, want de bijtelling op een hè, die prachtige EV's die er zijn, we hebben straks in de Rijnpressie ook zo'n mooie i5 van een tonnetje of 110 of 120.000 euro. Ja, dure auto in de bijtelling.
Ja. Ja, nou, kijk, wat interessant is, precies wat je zegt, is ga die auto nemen over in de private lease met je mobiliteitsbudget. Als je dat een beetje rondrekent, is de stap die je moet maken als leaserijder met een zekere bijtelling naar, je gaat misschien iets meer betalen, maar...
maar je hebt wel nog dezelfde auto en die is inmiddels al 5 jaar oud. Dat is wel fijn. Ja, je weet het wel te verkopen.
Ja, nou ja, daar ben ik natuurlijk ook voor. Ja. Nou, maar dat is bij Just Lease zijn we nu ook een nieuwe propositie aan het uitwerken. Die hopen we binnenkort te kunnen lanceren. Waar eigenlijk je op... een bereider heeft natuurlijk altijd de keuze op zijn eigen leaseauto. Maar waar we in ook op dit moment particulieren... wie daar ook in geïnteresseerd is... eigenlijk nu al kan intekenen... op de auto die we aan het eind van het jaar terugverwachten.
Ja.
Want als gevolg van het overheidsbeleid... zie je dat er een enorme oversupply is eigenlijk aan Tesla's aan het eind van het jaar. En we willen natuurlijk die bult een beetje afvlakken.
Ja, snap ik. Ja. Maar dan is het vooral welke kleur Tesla Model 3 wil je. Want weet je, dat is de grote bulk die niet terugkomt.
Ja, en dat is eigenlijk ook weer de kracht van de propositie. Want je weet, er zijn eigenlijk maar twee... modellen en een paar kleuren. Dus,
maar bedoel je eigenlijk niet welke kleur wit wil je? Maar goed,
je hebt gebroken wit, al een half jaar niet gewassen wit.
Ja, precies dat.
En hoeveel parkeerschades wil je wit? Ja.
Maar goed, in ieder geval waar die motivatie ook vandaan komt. Hè, het betekent wel, als ik je zo goed beluister... dat het aandeel elektrisch gaat groeien bij Arval in Nederland.
Zeer zeker. Ja, we zien het nu al.
Wat is de verwachting?
Nou, we zitten nu op dit moment ongeveer op 39% van onze nieuwe inzet is al elektrisch. Wij verwachten binnen een paar jaar naar 50% te gaan. En automatisch betekent ook dat je vloot dus het rijdende wagenpark toeneemt. We zitten nu op zo'n 24%.
Ja.
En de uitstroom is natuurlijk nog weer minder daarvan nu, maar dat neemt wel toe. Maar we moeten dit wel met elkaar nog wat meer... op een andere manier ook wel gaan stimuleren. Jullie hebben laatst Renate van het VNA
vloer gehad. Ja, Renate Hemerink.
En wat je ziet is wel... Kijk, wij zijn natuurlijk als leasemaatschappij... een soort producent van tweedehands auto's. En wij leveren af wat de eerste klant heeft gekocht.
Ja.
En dat moet wel een beetje een match tussen bestaan. En je ziet nu wel aan die EV-kant... dat er best wel wat onzekerheid is. Rondom de motorrijtuigenbelasting is natuurlijk de grootste probleem.
Ja, daardoor... want die gaat in principe naar 100% de motorrijtuigenbelasting. Ja. Van niks naar 100%.
Ja, 100 euro per maand.
Ja, van een relatief zware auto.
Ja, precies.
En de motorrijtuigenbelasting wordt berekend aan de hand van het gewicht.
Ja. Ja.
En daar moet echt wat aan gedaan worden. En jullie hebben het er ook al over gehad. En daar is volgens mij ook gewoon consensus over. Maar omdat we nu in een soort rare formatiesituatie zitten... wordt er even geen besluit genomen. En dat is eigenlijk gewoon heel slecht voor de EV-markt. Want de consequentie kan zijn is dat wij... wij onvoldoende de markt weten aan te spreken voor deze elektrische auto's. En dat we ze moeten gaan exporteren. Want wij weten echt onze weg wel te vinden.
Ja, maar is die markt in het buitenland dan ook wel zo aantrekkelijk? Want daar horen we ook wel verhalen over. Dat bijvoorbeeld die Model 3 ook daar eigenlijk niet aan de man te krijgen is.
Dat is heel erg wisselend per land en per situatie.
Daar waar veel stimulatie is, daar lukt het wel.
Er is een land wat een groei heeft gehad van elektrische voertuigen van meer dan 500%.
Noorwegen, gok ik.
Oekraïne.
Oké.
Ah ja, ja.
Dus dat is, het wisselt enorm. En dus wij zullen de weg echt wel weten te vinden. Als leasemaatschappij.
Gaan die prijzen wel duikelen. En dan staan we hier met de directeur remarketing. Dus er wordt een zwaar jaar. Of valt... Nou, ik zie je armen over elkaar.
Nou, sorry.
Nee, maakt niet uit. Nee. Nou ja, dit is ook wel de olifant in de kamer. Is van, jullie hebben... Er komen gewoon tientallen, duizenden, zeg maar, Tesla's Model 3 op de markt. En, maar is even de vraag wie die allemaal wil hebben.
Ja, ja, als leasemaatschappij zijn we natuurlijk ook heel goed in risicobeheersing. Toen wij die auto's inzetten, wisten we natuurlijk al dat er een concentratierisico was. Dat je, die auto's moesten een keer terugkomen.
Ja.
Dus daar anticipeer je wel op met de waarde die je inschat aan het eind van de rit. Wat wij tot nu toe zien.
Maar we hadden ook de verhalen wel gehad. Ja, maar die EV's zijn zo waardevast. Want onderhoudskosten laag en iedereen gaat elektrisch rijden. Dus ja. En Elon Musk die prijst iedere maand zeg maar al die modellen af. Dus het is. Ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal goed in de boeken staan.
Nou, kijk, als je kijkt naar het onderhoudscijfer, dat is echt gewoon prima. Dat is echt boven wat we eigenlijk wel boven verwachting mogen wel noemen voor de meeste elektrische voertuigen.
Okay.
En het helpt niet dat de fabrikanten natuurlijk die prijs omlaag brengen.
Nee.
En daar is ook een reden achter. Dat is namelijk, dat heeft te maken met die onzekerheid in de markt met betrekking tot motorrijtuigenbelasting, et cetera. Ja. Waardoor consumenten gewoon een beetje terughoudend zijn.
Elon Musk die gaat toch niet de prijs van zijn Tesla's omlaag brengen? Dat doet hij wereldwijd vanwege de MRB in Nederland.
Nee.
Nee, dat okay, is, even nee, voor de duidelijkheid.
Dat, nee, dus er is in de hele adoptie in
de wereld. Dan kunnen we lekker sturen als we zo Elon Musk aan de praat krijgen. Ja, nou.
Dat zou mooi zijn, helaas is dat niet zo. Maar er is dus wel wat aan de hand in de adoptie van elektrisch vervoer in de wereld of in Europa. Dat zien we ook. We zijn, je moet niet in Nederland lopen we echt een heel
in de Verenigde Staten hebben we ook wel hebben ze het ook door dat die Tesla's niet heel waardevast zijn. Zeker na de pandemie. Het was alles, kon allemaal niet krijgen en betaalden allemaal veel te veel. Dus.
Nou, maar wij zien op dit moment nog redelijk goede prijzen conform wat we verwachten. Waar wel wat meer pijn zitten in met name de duurdere elektrische auto's. Met name van 2018. Bijvoorbeeld nog weer van het jaren daarvoor. De Model S, de Model X. Maar ook gewoon de zwaardere, dikkere elektrische auto's. Maar goed, daar zijn de volumes relatief laag van.
Kun je zeggen hoeveel Tesla's jullie bij Arval hebben?
Hoeveel we er in totaal hebben, dat heb ik niet zo even paraat.
Maar hoeveel komen er?
Maar we verwachten er zo'n 1500 terug.
1500, zo.
Ja. Ja.
Nou, dat scheelt nog wel. Als je zeg maar 1000 meer per auto, dan heb je het al beter gedaan. Hè? Dus,
maar je bent de man met de plan, hè? Precies.
Ja.
Je hebt erover nagedacht. Jullie gaan dit helemaal oplossen.
Ja.
Een plan van aanpak voor al deze auto's. Waar zetten jullie precies op in?
Nou, allereerst, we zijn een autoleasebedrijf. Dus we willen graag dat die auto's blijven rijden en doorleasen.
Ja.
En dat kan ook, want die auto's hebben tegenwoordig eigenlijk een veel. Dus niet alleen de elektrische auto's, maar ook de brandstofauto's hebben eigenlijk een veel langere economische levensduur.
Ja.
Het is veel voorspelbaarder geworden.
Ja.
Traditioneel, niet zo lang geleden, als leasemaatschappij, na 4 jaar stoot hij hem af, want was het onvoorspelbaar geworden.
Ja.
Dus dat kunnen we nu verlengen. Dus we zijn ook meer mijn rol is ook veel meer dat ik moet kijken naar wat kunnen we met al deze objecten doen. Kan die nog een rondje mee, bijvoorbeeld in de private lease? Dat doen we via onze Just Lease brand.
Ja, ja, want zakelijk lease is natuurlijk wel een issue. Want dan heb je een Tesla met 4% bijtelling. En je kan hem nog een jaartje doorruimen. Wordt hij wel 5 keer zo duur? Want dan gaat hij opeens naar 22% bijtelling volgens mij. Dus dat lijkt me voor de meeste mensen. Denken, nou, doe dan maar een andere. Doe maar een nieuwe met een lagere cataloguswaarde.
Ja.
En nog een iets lagere bijtelling ook.
Ja. Ja, maar toch zien we toch dat er ook veel interesse voor is. Ja, omdat men gewoon het een hele prettige auto vindt.
Ja.
En je gaat natuurlijk afspiegelen ten opzichte van wat kan ik nu krijgen.
Ja.
Dus in die verhouding moet je natuurlijk wel zien.
Ja.
Maar dus verlengen van de leasecontracten.
Het vernieuwen door middel van een private lease propositie. Dan zien we.
Zo, occasion lease eigenlijk.
Ja, occasion lease.
Jullie noemen dat release, hè?
Wij noemen dat release.
Ja. Ja. Laat los.
Dan verwachten we ook nog best wel veel berijderovernames. Gewoon van de huidige berijders.
Die hem gewoon kopen.
Met dat mobiliteitsbudget. Dus een beetje keuze. Ga ik het privé leasen of koop ik hem over?
Privé leasen zou ik adviseren.
Ja, nou ja, dat adviseren wij ook. Dat vinden wij zelf ook. Dus doe dat vooral bij ons.
Maar waar is dat het voordeel van?
Kijk, het is elektrische auto's wel een beetje omgekeerde loterij. Als het misgaat met je accu en andere dingen. Zeker Tesla's wel. Ja, dit is gewoon allemaal nog niet zo fantastisch. Je kunt gewoon echt een hele dikke rekening gaan krijgen. En op een auto die dan misschien nog maar 20.000 of 25.000 euro waard is. Even iets.
Kijk dan goed naar pakket van 8.000-10.000 euro.
En er komen natuurlijk vast wel oplossingen voor. Maar kijk gewoon goed naar garantie. Ja. En laat het vooral bij sterke partijen als een leasemaatschappij. Laat hen dat risico maar dragen, zou ik zeggen.
Ja.
En ja, private lease en overnemen, ja, die MRB, dat klapt er natuurlijk straks wel gewoon. Er komt straks gewoon 100 euro potentieel bovenop. Dus dat is nog wel even een dingetje. Maar goed, daar hebben we het al over gehad.
Ja.
Je hebt nog meer...
Uiteindelijk is export ook gewoon natuurlijk een heel goed alternatief. Want daar zien we ook... Dat hebben we gewoon goed geregeld ook. Dus dat krijgen we, dus daar verwachten we ook wel het nodige weg te zetten.
En in Oekraïne staan ze erom te springen, begrijp ik.
Nou, Oekraïne is een land. Maar er zijn meer landen waar je hebt ook situaties bijvoorbeeld in specifieke steden, waar je natuurlijk met lage emissienormen te maken hebt, of met zero emissienormen. Ja, dan is daar is echt wel behoefte.
Ja.
Dus we zien die. Maar overal zie je natuurlijk wel dat het moet zijn weg en nog wel even naar de markt vinden.
Ja.
Dus wij benutten al die kanalen. Maar we hebben echt wel vertrouwen in Just Lease. Voor wat betreft de propositie met Tesla. En wij hopen heel sterk op dat de overheid snel door de bocht komt met die motorrijtuigenbelasting.
Ja, yes.
Want dat creëert op dit moment net even die onzekerheid. Waardoor mensen niet helemaal lekker durven in te stappen. En het is gewoon, als dat nou besloten is, dan is dat helder. Dan kan je het uitrekenen, dan kan je het meenemen, je rekening is klaar.
En welke vorm zou je dan verkiezen? Hè? Wat zou het moeten zijn? Want je zegt, er moet eigenlijk correctie komen voor dat gewicht van die batterijen elektrische auto's. Hè? Want dat is niet echt eerlijk eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Je wil ze stimuleren, maar eigenlijk straf je ze voor het emissieloos rijden.
Ja. Ja, nou, ik denk dat elektrisch rijden toch nog een klein beetje een push nodig heeft.
Ja.
Jullie benoemen regelmatig ook zaken rondom laadinfrastructuur, range anxiety. It comes at a little bit of a price.
Ja.
Dus als je dat nou een beetje weg kan nemen. Volgens mij, als je met een half tarief van de motorrijtuigenbelasting gaat werken. Of iets daaronder. Dat lijkt me ook een hele praktische. Want dat systeem ken je. Een half tarief. Dat is, dat is ook niet voor de Belastingdienst heel ingewikkeld om te implementeren.
Zou je denken. Maar goed. Dat is een, pricing. Wat
gaat het kosten?
Wat kost dat bij Just Lease? Hij is geïnteresseerd dan,
hoor. Inmiddels.
Op zich niet geïnteresseerd. Nee, als ik bedoel, if the price is right.
Ja, dat bedoel ik.
Het leaseprijs.
We willen hem sowieso, denk ik, voor een jaar of drie doorzetten.
Ja.
En ik denk het maximaliseren op zo'n tot 100.000 tot 120.000 kilometer. Daarboven willen we eigenlijk de auto's niet inzetten. Ook schadevrij. Dus je krijgt ook echt een hele goede geselecteerde auto. En dan mikken wij op een prijs aan het begin van de €400.
Oké. Dus dan heb je, je hebt wel veel auto voor.
Ja, heel veel auto. Ja. Standard range dan, hè?
Ja. Dus, maar er vallen ook wel heel veel auto's af van die 1500, want die jullie hebben. Want er zijn er een hoop, die hebben veel meer kilometers.
Je hebt meer kilometers, een beetje schade of iets dergelijks.
Nou, en er zijn niet alleen nog heel veel auto's, maar er zijn ook andere leasemaatschappijen die natuurlijk met hetzelfde bijltje moeten hangen. Wordt het een leuke strijd?
Ja, maar dat is het nu al. Okay. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de leasemarkt is een hele liquide markt.
Ja.
En dus alle partijen hebben daar hun aandeel in, ook wij. Maar in de private lease met het merk Just Lease wat wij hebben, doen we dit al 15 jaar. En wij doen ook al een hele lange tijd release. Dus ook al met occasions, we kopen ook occasions in. Dus we weten ook hoe we dat goed moeten prijzen, maar ook hoe het moet beheren en moet onderhouden.
Ja. En wat is als een kopen Tesla Model 3? Wat is het eind van het jaar verwachting? Wat is een beetje de minimum prijs?
Dat is in de markt, hoor.
Ja, dat is het wel.
Dat is een beetje
vragen van wat is de prijs van de toekomst. Dat vind ik.
Daar ben jij van. Je hebt remarketing. Je hebt hele modellen gemaakt.
Ja, we hebben hele modellen gemaakt. Maar ik laat dat toch echt over aan de markt op dat moment als het zover is.
Nou, stuur de Excel sheet maar. Hebben jullie vast
maar je bent geïnteresseerd.
Ik heb al te veel auto's, heb ik besloten. Dus,
dank voor je komst naar de studio, René de Jong. Directeur remarketing bij Arval. En een linkje naar het onderzoek vind je straks op bnr.nl/autoshow. Kun je jezelf misschien ook een beetje gaan rekenen. Zometeen.
Ja, TNO over de nieuwe regels voor verbrandingsmotoren. Ja, die zijn er nog steeds. Hè, waar jarenlang over gesteggeld is.
Ja, en een test in de BMW i5 M60 elektrisch dus.
Ja, heerlijk.
Blijf luisteren.
Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
BMW pakt lekker door met de elektrische modellen. Ik test straks de elektrische 5-serie, i5 M60, in de rijimpressie. Maar eerst aandacht voor.
Ja, eindelijk is de kogel door kerk. Europa ging deze week akkoord met nieuwe regels voor auto's met een verbrandingsmotor. Ja, ja, die zijn natuurlijk ook nog. De Euro 7-norm, zoals die heet. Maar bij onderzoeksinstituut TNO overheerst teleurstelling. Ja,
en bij ons in de studio Norbert Lichterink, onderzoeker bij TNO, gespecialiseerd in voertuigemissies, betrokken bij de totstandkoming van de Euro 7-norm en dus de vleesgeworden teleurstelling nu, hè, zoals ik Wouter zo net mag horen. Maar misschien, voordat we daar dieper op induiken, even die euronormering uitleggen. Hè? Want wat houdt het nou precies in?
Ja, sinds 1990 ongeveer is er elke 5 jaar worden de eisen aan auto's aangescherpt. En moeten de auto's die vanaf dan op de markt komen aan strengere eisen voldoen. Dus, maar de laatste jaren bleef het echt stil, behalve dat Euro 6 allerlei stappen heeft gehad. Ja, maar auto's worden steeds schoner.
Ja, dat houdt die euronorm in. Hè? Dat is de eisen die de Europese Commissie stelt aan de autofabrikanten. Je zegt het is een tijdje stil geweest. Hè? Want hoe lang is er over Euro 7 gepraat?
Ja, over Euro 7 zelf is gepraat vanaf 2019. Maar Euro 7 zou het sluitstuk moeten zijn op iets wat begon in 2010.
Ja.
Namelijk toen voor het eerst Volkswagens onder andere door ons op de rollenbank werden gezet. En zich nogal apart gedroegen. Ja.
Ja. Met wie wordt er dan gepraat? En wat is ook jouw of jullie rol daar in dit soort trajecten?
Nou, wij doen werk voor de Nederlandse overheid. Hè. Wij meten voor de Nederlandse overheid. Maar wij werken ook voor de Europese Commissie.
Ja.
Dus we hebben afgelopen jaren hebben de Europese Commissie geadviseerd. Honderden pagina's aan rapporten gemaakt. Over hoe doen auto's het nu? Wat kan er beter? Wat is er mogelijk? En dat is de input geweest voor de commissie.
Ja. Toch, aan de ene kant is dat natuurlijk vreemd. Hè? Want we hebben Nederland heeft niet echt auto-industrie. Of is dat juist een voordeel? Dat we wat onafhankelijker kunnen zijn vanuit dit land?
Nou, ik doe dit werk eigenlijk vanwege onze luchtkwaliteit.
Ja.
Dat is onze drijfveer, hè? Gezondheid en luchtkwaliteit.
Ja.
En daar heeft Nederland, vanwege dat het zo'n dichtbevolkt landje is, best wel een interesse in.
Ja, ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar in zeewind heb je fijnstoffen zeezout. Ja.
Nou is er, zoals gezegd, jarenlang gewerkt aan die Euro 7. Er is nu een akkoord en toch overheerst er bij jou teleurstelling, zoals we al zeiden. Waarom die teleurstelling?
Nou, even,
niet nuanceren nu, hè?
Ja, niet nuanceren. Het is een gemengd beeld. Hè. Er zijn 2 lichtpuntjes.
Ja, okay.
Eentje is de fijnstofemissies van slijtage van banden en remmen.
Ja.
En de andere is het onboard diagnostisch systeem, onboard monitoring. Dat zijn 2 lichtpuntjes.
Okay.
Maar de teleurstelling is dat Euro 7 had een soort sluitstuk moeten worden op. Nou ja, voorheen was het zo dat in de wetgeving stond: een auto moet in normale omstandigheden voldoen.
Ja.
Maar dan lees je honderden pagina's verder en dan staat er. En daarvoor moet je deze test doen. En alle fabrikanten zeiden: okay, dat is de test die we moeten doen. Dus zij hielden zich alleen maar aan de test. En lieten dat stukje van nou in normale omstandigheden voldoen. Hè, dus boodschapje om de hoek. Ja. Of rijden naar je wintersportgebied. Dat lieten ze even buiten beschouwing. Zeiden: we hebben alleen maar deze testeisen.
Ja, daar is eigenlijk Dieselgate uit naar voren gekomen natuurlijk.
Ja, nou, Dieselgate was natuurlijk ook wel bewust de test manipuleren. Hè? Dus, dus gewoon met een speakbriefje naar repetitie. Hè? En dan beheers je het nog niet. Dat was eigenlijk begin natuurlijk zo.
Ja, maar het is wel altijd zo geweest, hè, dat de fabrikanten zeiden van ja, maar wij willen harde eisen hebben waar we aan moeten voldoen. Ja. Dus wij willen een testprocedure die we moeten kunnen uitvoeren en daar moeten we aan voldoen. En nu is bij Euro 7 is gezegd van nou ja, eigenlijk willen we dat in alle ritten de auto voldoet. En dan moeten we maar even hebben hoe we dan met verschillende ritten rijgedrag omgaan. In hele korte ritten en hele lange ritten. Maar in principe heeft de commissie in 2022, november, een voorstel neergelegd. En zegt eigenlijk moeten ze in alle omstandigheden moeten die auto's voldoen.
Ja.
Dat is. En daar moeten we op richten. Elke rit op de weg zou een testrit moeten kunnen zijn.
Ja, dus ook met min 20 een heel kort ritje. Daar ga je dan naartoe. Hè? Het is wat makkelijker als het allemaal redelijk gematigd weer. Je hebt geen bergen, geen gekke dingen.
Ja, daar werd dus jarenlang over gepraat. Hè? Zo van,
dat was het doel, hè? Dat wilden we bereiken. En dat is dus niet gelukt, begrijp ik.
Nee, dat voorstel van de commissie is weer ingetrokken. En het is vervangen door eigenlijk de testcondities zoals die in Euro 6 zitten.
Oké, en dus dat is de grote teleurstelling zit daarin. Ja. Aan de andere kant, ik zei het al, van ja, ook met min 20 kort ritje, hoe reëel is het dat echt alle auto's daar, dat allemaal maar goed gaat? Want ja, je vraagt nogal wat van een voertuig.
Ja, maar daar is dus heel lang over gepraat.
Ja.
En bij min 20, een kort ritje, mag je de auto op een zwakkere manier beoordelen.
Ja.
Die hoeft dus aan minder strenge eisen te doen.
Ah, die heeft een handicap dus eigenlijk.
Nee, dus we hebben gevraagd van wat zijn de omstandigheden waar een auto het moeilijk heeft?
Ja, precies.
Nou, en toen werd er ons gezegd van de auto's die het allermoeilijkste hebben op de weg, dat is een klein bestelbusje, helemaal volgepakt, die op een parkeerplaats staat bij de snelweg en dan met koude motor plankgas de snelweg opgeknald.
Ja.
Nou, en daar werden getallen bij gezet, hè, waar we rekening mee wilden houden in de wetgeving. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van gaan we gewoon testen. Dus TNO heeft voor de Nederlandse overheid drie moderne bestelbusjes gepakt, volgepakt, geparkeerd met de neus de snelweg op.
Ja.
En we zijn plankglas de snelweg op gegaan. En die auto's waren hartstikke schoon.
Okay.
Echt heel erg goed.
Dus het kon wel eigenlijk,
het
zou je
kon
zeggen.
Wel. In principe, de norm, de getallen waar we over aan het praten waren, werden door al de auto's, alle drie auto's gehaald.
Oké,
dus daar ligt niet echt het probleem. Nee. Hoe verklaar je dan dat toch die regelgeving is aangepast? Waar ligt dat aan? Is dat de druk van de autofabrikanten?
Ja, er zijn inderdaad wat claims gedaan over hoe streng Euro 7 zou zijn.
Ja.
Die niet met mijn inzicht overeenkomt. En ook al die honderden, duizenden pagina's rapporten, het ook daar niet in staat.
Want zij waarschuwden voor extra kosten, dus in ergo duurdere auto's.
Ja, ze suggereerden dat Euro 7, dat daar een soort bionische auto voor gemaakt moest worden. Maar eigenlijk zeiden de meeste Euro 6 auto's, de laatste generatie Euro 6 auto's, die voldoen al heel erg goed. Nog even letten op een paar kleine puntjes.
Ja.
Namelijk hele grote, zware auto's met grote motor. Die moeten een iets groter katalysator hebben. Dan praten we over enkele tientjes.
Ja.
Mm-hmm. En als auto's lang bijvoorbeeld stationair draaien, zeg maar stilstaan met de motor aan, dan moeten ze even wat een regeling, motorregeling aanpassen, zodat de katalysator warm blijft. Dat zijn wel de enige twee punten die wij zagen als zijnde van dit zijn de verbeteringen. En we hadden over een paar tientjes tot misschien 100 euro. En vooral voor de luxere, grotere auto's met een hele grote motor.
Ja, ja, maar het is best wel shocking eigenlijk. Onze redacteur valt zojuist net al van zijn stoel ervan, van deze constatering. Maar hebben die fabrikanten dan de gevolgen ook gewoon bewust overdreven?
Kijk, het is voor de fabrikant alle ritten, dat elke rit die je op de weg mag doen een testrit mag zijn, is voor de fabrikant natuurlijk wel een risico. Ze hebben op allerlei manieren gedacht van het andere onderdeel daarvan is dat onafhankelijke partijen dat moeten gaan doen. Dus de RDW moest gaan testen.
Ja.
Dus voor hun was het een risico. Ze hadden de controle uit handen.
Ja. Maar ja, weet je, als je gelooft in je product, dan zeg je, nou, dat kan. En aan de andere kant is het ook, als een auto dan 2 jaar oud is of zo, van ja, en hij voldoet niet, kan je zeggen, ja, dat is niet goed onderhouden of er is iets defect of zo. Dus ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dus,
ja, maar goed, dat is dus de eisen aan het testen van auto's.
Ja.
Dus als je een auto wil testen, dan moet die puntgaaf zijn. Anders mag je hem niet testen voor de fabrikant.
Nee.
Dan val je in de APK-regeling.
Ja, ja, oké.
Okay. Okay, okay. Maar het is dus niet gezegd dat een auto die nieuw wel zich aan de Euro 7-norm houdt straks, dat hij dat na 2 jaar nog steeds doet.
Kijk, wij testen wel eens auto's voor de RDW. En wij mogen soms auto's niet testen. Omdat die geen goed onderhoud heeft gehad. Omdat er een reparatie is geweest. Omdat er storingen zijn in het systeem. Dan mogen we die auto niet testen om de fabrikant te controleren.
Nee, oké. Okay. Dus
maar dat is eigenlijk dus gewoon één groot onbekend verhaal. Wat auto's na een bepaalde periode doen. Tenzij je echt absoluut weet dat die goed onderhouden is.
Precies, en dat was nou de reden waarom ik wel blij was met de onboard monitoring systeem in Euro 7. Ja, ja. Want auto's hebben allemaal sensoren aan boord. En die sensoren die houden bij hoeveel uitstoot er is. Want daar wordt namelijk de katalysator op geregeld. Dus als je de katalysator kunt regelen, kun je ook rapporteren wat die auto doet. En als een auto te veel uitstoot, dan kun je als eigenaar zien, hey, deze auto stoot te veel uit, of APK-station, en die auto laten repareren.
Ja, maar na de katalysator meet een moderne auto ook na de katalysator. Even denken, waar zitten al die sensoren? Maar dus dat is wel een aardig idee. Maar je bent niet blij, want je wilde iets anders. Maar wat is er wel, moet ik zeggen, dus gaat het niet om jou als persoon natuurlijk. Wat is er overgebleven van die strenge Euro 7-normen? Zeker, wat gaan we nu dan krijgen?
Ja, dus we krijgen dus Euro 6 met een gouden randje. Het gouden randje is dus het onboard monitoring systeem. Ja, ja, ja. Het feit dat een auto zelf moet gaan rapporteren als die een defect heeft en te hoge emissies heeft. En het feit dat dus de slijtage-emissies, de emissies die van banden en wegdek afkomen, banden en remmen afkomen, dat die aan banden worden gelegd. Want mensen denken wel eens van, oh, dat zwarte spul op mijn vensterbank, dat is uit de uitlaat. Nee, dat is tegenwoordig niet meer zo. Dat komt van de banden en de remmen.
Oké, okay, maar dat is ook echt wel een serieus probleem.
Ja,
niet iedereen zal zich dat realiseren, maar er komt echt veel fijnstof en veiligheid vandaan. Maar goed, dat moet dus gecontroleerd gaan worden. Hoe gaat dat controleren?
Ja, dus het controleren, dat is eigenlijk het sluitstuk van de wetgeving. Hè? Ja, dat was dus op de weg testen.
Ja.
Als de fabrikant het zelf moet gaan doen, dan gaat hij op een zonnige dag een tamritje rijden.
Ja. Hè?
Dus dat moet een onafhankelijke partij doen.
Ja.
Ja. Ja, en daar zijn dus 2 partijen voor aangewezen. Dat is de diepkeursautoriteit, zoals de RDW.
Ja.
En er is een markttoezichtautoriteit, die moet het ook gaan doen. En die gaan dan controleren en die moeten dan ritjes rijden. Maar dit zijn nog steeds de ritjes zoals die in Euro 6 zitten, zoals die nu gangbaar zijn. En dat betekent dus dat je tenminste 16 kilometer in de stad moet rijden en niet boven de 60 kilometer per uur komen. En daarna tenminste 16 kilometer op de buitenweg. En daarna 16 kilometer op de snelweg. En je moet niet te hard rijden en niet te zacht. En je moet niet lang stilstaan. En dan heb je een valide test.
Ja, oké. Okay.
En aan de hand daarvan word je gecontroleerd.
Maar oké. Snap ik. Dus aan de ene kant kan het beter, hè, door meer extreme op te zoeken. Je blijft natuurlijk, het moet ook een beetje herhaalbaar en die fabrikant is natuurlijk ook een beetje natuurlijk de zekerheid.
Je moet dat kunnen vergelijken natuurlijk.
Ja,
ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, je wil op een gegeven moment dat de bedoeling was, hè, artikel 5 van de huidige wetgeving, gij zult een auto maken die in alle normale omstandigheden goed presteert.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je wil controleren.
Ja.
Dus elke testbeperking beperkt die mogelijkheid. En elke testbeperking maakt ook een onboard monitoring systeem zwakker.
Ja.
Want dat moet je kunnen controleren aan de hand van iets.
Ja.
En als je het alleen maar kunt controleren aan een hele lange ingewikkelde test, dan heb je een probleem.
Ja, dat is waar. Volgens mij kunnen we nog heel lang over die testen doorpraten. Maar het trekt natuurlijk ook nog even op banden en remmen. Fijnstof. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we gewoon hardere banden maken die minder slijten. En winterbanden gaan we verbieden. Noem maar op. Want ja, die slijten ook harder. En, dat is een ding.
dat is een ding. En dat is inderdaad. En de vraag is inderdaad of je op de goede manier stuurt.
Ja. Hè?
Want.
Nou, daar hadden we jou voor ingehuurd, toch? Om dat te beïnvloeden.
Nou ja, we zijn er nog niet. Er zijn twee problemen. De ene is dus de test.
Ja.
En de andere is als je het stuurt op minder stof.
Ja.
Kan het best zijn dat het stof veel toxischer is.
Ja.
Ja? Dat er spullen in banden worden gedaan om te zorgen dat ze minder hard slijten, maar waardoor ze wel veel giftiger zijn.
Ja.
Dus je moet eigenlijk, de vraag is of daar. Maar die discussie is nog niet klaar.
Nee.
Dat loopt de komende jaren.
De Euro 7-normering zou in 2025 worden ingevoerd. Precies. Dat gaan we dus niet halen. Wanneer wordt het?
Zoveel maanden na. Vaststelling. En dan praten we waarschijnlijk over 2027, 2028 voor personenauto's. En dan een paar jaar later voor vrachtauto's. Ja.
En in die tussentijd gaat er toch nog gesteggeld worden over die invulling daarvan? Want er ligt nu een akkoord.
Ja, maar het akkoord is dus het basisdocument. Ja? En daarna moeten alle details nog uitgewerkt worden. Dus straks gaan we nog hebben steggelen over de testprocedure en wat wel en wat niet.
Dat kan nog even doen. Maar het spannende met banden en remmen, fijnstof, dan is het opeens niet meer zero emission. Een EV, fijnstof. Nou, bandenslijtage is bij een EV wel een ding. Al die bandenfabrikanten die hebben gouden jaren.
Ja, dus, ja inderdaad. Maar het is al sinds ongeveer 2007 dat banden en remmerslijtage meer is dan uitlaatslijtage van personenauto's.
Maar, maar hebben we dan ook al een norm voor elektrische auto's, wat dat betreft?
Die vallen daar dan onder.
Die vallen gewoon onder Euro 7-norm.
Ja, maar dat is wel. Dat wordt wel spannend dan. Want dan opeens is zo'n auto, als we kijken naar de hele life cycle emission. Zeg, elektrische auto is leuk, maar die gooit wel wat de lucht in. Juist in de stad, waar je het eigenlijk niet wil.
Ja.
Interessant, hè? Ja, dat vind ik ook leuk.
Ik denk dat daar best nog wel wat onderzoek naar gedaan kan worden. Hè?
Yeah.
Hoeveel welke auto uitstoot. Hè? Want het voordeel natuurlijk van een elektrische auto is dat die geen remslijtage heeft.
Dus het komt minder. Ja. Maar wel veel meer band. Ja,
Veel meer band.
Ja.
Dus het is. En de vraag is: wat is schadelijker voor gezondheid? Hè? Wat zijn de kleinere deeltjes? En we hebben de indruk dat de remmen vooral de kleine schadelijke deeltjes zijn.
Okay. Nou, Norbert, als jij dat nou eens gaat onderzoeken. Ja. En zodra je eruit bent, kom je weer hier langs om daarover te praten.
Het zit erop, maar het is een interessant onderwerp.
Om ons aan de norm te houden. En dat is een tijdsnorm. En die is voorbij. Dankjewel, Norbert Lichterink, onderzoeker bij TNO, gespecialiseerd in voertuigemissies.
De rijimpressie.
Ja, ik ging ook al een keer ermee op pad, maar Meijner test nu ook de BMW i5.
BMW heeft misschien wel als een van de weinige autobouwers precies door wat de huidige tijd vraagt van een autobouwer, namelijk flexibiliteit. Elektrificatie van ons wagenpark gaat nog niet echt van harte, zou je kunnen zeggen. Ja, toen er lage bijtelling was, ging het best lekker in de leasebranche. Maar nu die voordeeltjes wegvallen, zijn er best een hoop mensen die het redden van onze aarde toch net iets minder belangrijk vinden dan hun eigen portemonnee. Ja, als je dan hebt ingezet op platformen waar alleen elektrische auto's opgebouwd kunnen worden, zit je potentieel met de gebakken peren. Heb je een platform waarmee je zowel verbrandingsmotoren als elektromotoren aan de slag kunt, ja, dan kun je in elk geval sneller bijsturen. En dat is precies waar BMW voor heeft gekozen. Alleen de i3 en de iX worden specifiek op een elektrisch platform gebouwd. Bij de rest zet BMW in op modellen die zowel met batterijen als met een verbrandingsmotor geleverd kunnen worden. En dat lijkt op dit moment misschien wel de slimste keuze. Nou, een voorbeeld daarvan is de nieuwe BMW 5-serie. Super populair model natuurlijk. En met de Funfer kun je laten zien dat je succes hebt in het leven. En tegelijkertijd is hij ook nog wel redelijk betaalbaar. En zeker als toerer ook nog enorm praktisch. Moet je van je baas dan elektrisch rijden, omdat het nou eenmaal lekker staat in het jaarverslag? Ja, dan kun je toch nog gewoon altijd voor de 5-serie kiezen. Sterker nog, je hebt nog keuze tussen een instapper en een powermodel. De instapper luistert naar de naam i5 e-drive 40. Die komt met 340 pk op de achteras, als je tenminste de Sport Boost knop gebruikt. Als je dat niet doet, dan blijft er nog 313 pk over en kom je toch nog flink wat kilometers verder dan met het powermodel. En dat is deze, de i5 M60. stukje heftiger uitgerust. Ook het design heeft wat elementen gekregen om hem meer uit te laten springen. De grill heeft bijvoorbeeld verlichting rondom gekregen. Ze zijn lekker losgegaan op hoogglans sideskirts en spiegelkappen. Op een verder matzwarte uitvoering in dit geval. Op het dashboard zijn een soort marmerlook verfaders aangericht. Gaat mij allemaal net even iets te ver, maar er zal vast wel markt voor zijn. Iets ingetogener is ook mooi. Nou, laten we het dan hebben over de prestaties. De i5 M60 heeft xDrive. Op de vooras zit een 261 pk sterke elektromotor. En op de achteras 340 pk. Totale systeemvermogen is 601 pk. Maximaal 820 Nm naar de vier wielen. Ook moet je dan wel weer de M Sport Boost of M Launch Control gebruiken. Anders hou je een schamele 517 pk over. Nou, van 0 tot 100 doet hij in 3,8 seconden. Topsnelheid is begrensd op 240 km per uur. God, dat is jammer. Het is ongelooflijk knap hoe de i5 M60 al die kracht weet over te brengen op de wielen en daarmee op het asfalt. Reageert echt supersnel en je kunt als je wil ook al die pk's lekker loslaten gaan. Toch heb ik steeds het gevoel dat ik niet helemaal degene ben die alles hier bepaalt. Die echt de baas is achter het stuur. Ergens in deze auto zit een hogere intelligentie die mij als bestuurder in bedwang houdt. Misschien heel veilig en tikkeltje verstandig. Maar het is niet echt waarom je een BMW met een M-performance pakket koopt natuurlijk. Dan zoek je naar ja, het ultieme Freude am Fahren. Ja, dan toch misschien maar liever voor de e-drive 40 gaan. Die heeft hetzelfde accupakket met ruim 81 kWh. In de i5 M60 heb je een maximale range dan van 516 km WLTP. Dus trek er altijd nog wat vanaf. Bij de e-drive 40 is dat 582 km. De 5-serie is in principe ook wel een kilometervreter. Dus belangrijk is ook de snelheid van opladen. Nou, thuis of aan een publieke paal haalt de e-drive in de basisversie 11 kilowatt. Of als je een extra optie aanvinkt, 22 kilowatt. Let op, dat gaat in de toekomst echt wel interessant worden. De M60 heeft dat standaard al, die 22 kilowatt. Nou, bij snelladen, ook heel belangrijk bij dit soort auto's, ligt de piek op 250 kilowatt. En dat is niet de best of class, maar BMW doet dat ook als de accu nog voor zo'n 30% gevuld is. En bij veel concurrenten is dat alleen bij een accu die nog voor zo'n 10% vol is. En daarna gaat de piek flink omlaag, duurt het laden dus ook langer. Nou, hoewel je zelf dus niet helemaal bepalend bent voor het weggedrag van de i5, doet hij dat nog steeds wel heel erg goed. En er komt dus ook nog net wel een i5 Touring. Als de overheden toch weer wat meer gaan stimuleren, dan zou het succes van de 5-serie zomaar een elektrisch vervolg kunnen krijgen.
Ja, de BMW i5 M60 in dit geval, hè, de powertrain.
Ja, moet jij weer de dikste meenemen. Hè?
Ja, ja, wordt in mijn schoot geworpen.
Fijne auto, hè? Ik
ja,
toch? Of,
ja, 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 weet je. Ik heb heel erg, dat zei ik net ook al, het gevoel dat ik wel echt gewoon heel veel uit handen geef en dat die auto het allemaal voor me doet. En bij een M-performance wil ik dat zelf gewoon. Ik wil zelf die gevaarlijke jongen zijn. Ja. Nou ja, toch begrijp je wat ik bedoel? Hij is te goed.
Te goed. Ja, nou, dan zullen we dat een BMW maakt wat slechtere auto's. Ja. Meinert Blijer en dat zoiets. Nou ja, en wel duur.
Oh, ja. 108.000.
Een paar opties erop.
Ja.
En de e-drive vanaf 77, hè?
Ja, e-drive 40. 40. Dat, ja.
Sedan of Touring, zou je willen?
Ik ben van de Touring.
Ik vind hem een sedan ook. Maar er rijdt bij mij in de buurt nu ook een M60. Ik denk,
zou ik voor de i4 gaan.
Ja. Maatje kleiner.
Ja.
Ja. Nou,
volgende week kunnen we dan
minder lang sparen. Ja, precies. Ja, hoeveel korting we krijgen.
De baas van BMW Groep Nederland is bij ons te gast.
Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, app, Apple Podcasts, Spotify.
Ja, vergeet ons je niet te abonneren. Volg ons op X, Facebook, Instagram.
Ja.
Ben je nog verder actief?
LinkedIn, hè? TikTok, Snapchat. Daar sla ik nog steeds even over. Hoewel dat we wel zouden moeten doen. Ik ben Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut. Tot volgende week.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 13:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.